Fictief beleggen met werkelijke koersen, dus zonder risico's, maar wel kans maken op 5000 euro echt belegd vermogen? Bewijs met de Beleggers Challenge dat jij de beste belegger van Nederland bent. De challenge is begonnen, dus start direct met spelen via beleggerschallenge.nl.
Nou ja, het probleem is, ik heb onlangs weer mijn positie in goudmijn aandelen verder uitgebreid. Dus ik heb nu een Newmont, ik heb Barrick, ik heb Freegold, ik heb Franco Nevada, ik heb Wheaton en Agnico. Alleen deze aandelen zijn de afgelopen 1, 2 weken echt letterlijk ontploft.
Ja, beste belegger, het is donderdag 17 april. Karel Merks verkocht zijn cryptoposities en zijn aandelen in rederij Maersk. Wat doet hij met de opbrengst? Het is weer tijd om te praten over beleggen. Dit is Voorkennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. But I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voorkennis.
Ja, beste belegger, goed dat je weer luistert. Mijn naam is Johan Brinkman, zit hier met Michiel Pekelharing en Karel Merks. In onze Outlook 2025 voorspelde Karel dat de top van de S&P dit jaar wel eens de top voor meerdere jaren zou kunnen zijn. En hij ziet zich steeds meer in die voorspelling bevestigd. Daarom heeft hij recent zijn cryptoposities verkocht en ook zijn aandelen in rederijaandeel Maersk. De opbrengst heeft hij verplaatst naar sectoren waar hij wel veel van verwacht. En straks vertelt hij welke sectoren dat zijn. Maar we beginnen met terugblikken op de afgelopen beursweek. Karel, wat is jou het meest opgevallen?
Aandelen uit India, Johan.
Uit India, oké.
Okay. Dat zijn de enige aandelen wereldwijd die het volledige verlies vanaf 2 april, dus Liberation Day in de Verenigde Staten, echt volledig hebben goed gemaakt. En het zijn aandelen die er echt heel erg sterk bij liggen. Want er zitten meerdere factoren spreken voor India. Ten eerste tientallen jaren van demografische groei. En je ziet vaak als de bevolking hard groeit, dan groeien de winsten van bedrijven hard mee. En daarnaast zijn steeds meer bedrijven productiecapaciteit aan het verhuizen van China naar India. Dus het viel echt op dat het eerste land alweer op koersen staan van voor 2 april.
Maar je bent al tijden, om de redenen die je ook noemt, positief over India. Maar wat is dan nu specifiek de reden dat ze die klap door Trump hebben goedgemaakt?
Ik denk dat het meespeelt is dat je ziet dat de aandelen die het sterkst erbij liggen, die worden in de paniek ook verkocht. Want in de paniek wordt alles verkocht. Die zie je vaak als snelste herstellen. En niet echt per se nieuws wat echt per se India specifiek is, maar gewoon wat onterecht, het meest onterecht wordt afgestraft, zie je in de regel het sterkste herstellen.
Ik denk dat er wel twee dingen zijn als ik naar India kijk. Ten eerste is dat natuurlijk wat Modi eerder dit jaar heeft aangekondigd. Gewoon flinke belasting verlagen voor de verlagingen voor de bevolking. Dat is altijd wel een stimulans voor de economie. En wat je ook vaak ziet in de opkomende wereld zijn India en China steeds meer communicerende vaten voor buitenlandse beleggers. Dus heel veel mensen die halen nu hun geld liever weg uit China om vrij voor de hand liggende redenen. En een deel van dat geld stroomde naar India.
Ja, want China wordt natuurlijk extreem hard getroffen door Trump. India minder?
Minder, maar ze hebben natuurlijk wel importheffingen die ze moeten betalen. Want ze zijn geen uitzonderingspositie, want elk land heeft nog steeds minimaal 10% aan de broek. Weet je, en wat ook meespeelt, is wat negatief meespeelt, is dat Trump een beetje klaar mee is dat landen illegaal olie kopen van landen als Iran en Rusland. En India is natuurlijk een van de grootste afnemer van illegale olie wereldwijd. De afgelopen jaren heeft het flink geholpen. Maar als dat feest voorbij is, dan moeten ze ook weer meer betalen voor een olie wat ze willen importeren.
Ja. En iets anders wat kwetsbaar is bij die Indiase economie. Trump die wil heel graag dat alle landen zich openstellen voor Amerikaanse landbouwgoederen. En als India dat doet, dan is in één keer ongeveer de helft van de bevolking daar zonder baan. Omdat ze in de VS veel efficiënter en goedkoper produceren dan in India. Dus Modi die zet heel erg zijn voet op de rem. Dit is nog wel een van de dingen om de komende tijd in de gaten te houden.
Ja. In ieder geval, ik blijf sowieso belegd In India.
Maar ja, en we zullen de ETF waarmee jij dat doet in de show notes zetten.
Het is waanzinnig. Elk jaar 18 miljoen mensen die gewoon opklimmen naar de middenklasse. Waar is dat ter wereld?
Het is nergens, want China is aan het krimpen. Ja. En de komende tientallen jaren moet India het traject van China gaan volgen. En
het is heel saai, maar ik ben samen met jou all-in op India.
Ik ben niet all-in, want ik heb ook nog een paar andere beleggingen. Maar,
nee, maar in de opkomende wereld wat dat betreft.
Ja, zeker. En er zijn ook landen, wat moet ik even erbij vertellen, die niet werkt. Want ik bedoel, Mexico heeft ook een hele jonge bevolking. En heeft ook moeders met heel veel kinderen, waardoor de demografie ook heel positief is. Alleen Mexico ligt wel onder druk. Dus helaas is het niet overal feest.
Nee.
Maar laten we naar het volgende onderwerp gaan, want ik wil niet af worden gebroken door Johan zo direct dat mijn intro te lang duurt. We hadden gisteravond ook Jerome Powell, de voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank Fed. Hij hield een toespraak bij de Economic Club of Chicago. En ik vond het op zich wel heel erg opvallend wat hij zei. Want hij haalde onder andere de Smoot-Hawley tarieven uit 1930 aan. En wat ik dus niet had verwacht, is dat hij zei dat het nu erger is dan aan het begin van de jaren 30. En die Smoot-Hawley importtarieven zorgden er volgens economen voor dat uiteindelijk de wereld in een economische depressie veranderde. En dat Powell zei van het is erger dan toen, dat vond ik heel erg opvallend. En hij haalde daar ook bij aan van omdat het nu erger is dan toen, weten we niet wat er gaat gebeuren. Omdat er geen vergelijkbare situaties zijn, zodat wij een model kunnen bouwen voor wat er nu gaat gebeuren. Kijk, en op een gegeven moment, ik zat bij de Bloomberg te kijken, bij de S&P 500. En die vloog op een gegeven moment echt hard onderuit. En wat door de laatste zin die hij zei, importheffingen zorgen voor inflatie.
Ja.
En dat betekent dus dat ik totaal geen haast heb met renteverlagingen. Ik ga het gewoon de komende weken en maanden rustig aankijken. En dat vond de beleggers niet heel leuk gisteravond in de Verenigde Staten.
Moet je voorstellen wat Trump ervan vindt. Die wordt helemaal gek.
Klopt. Dus ik zat ook bij zijn True Social te kijken. Maar hij hield wijselijk zijn mond. Ik heb echt helemaal niks gezien.
Ja, maar dat is natuurlijk wel een spanning altijd. Hè? Hoe onafhankelijk is de baas van de Fed? En zeker bij deze president. Hoe lang mag die aanblijven?
Ja, maar het is heel erg spannend. Want je hebt een wet uit 1935 waarvan ik de naam ben vergeten. Die zorgt ervoor dat bepaalde publieke figuren onafhankelijk zijn. En hij is nu bezig met advocaten en met zijn strategische team om die wet af te breken.
En hij is Trump.
Ja, hij is dus Trump die wet afbreken, zodat hij gewoon Powell kan vervangen door iemand die...
Hij heeft Powell ook zelf aangesteld ooit. Dus...
Ja, klopt. Maar er is wel een heel groot verschil tussen wat in 2016 gebeurde...
En wat er nu gebeurt.
Wat er nu gebeurt. En wat opvallend is dat vooral de goudprijs heel erg hard aan het oplopen is. Want tot vorige week hadden we nog nooit gezien dat we een $100 plus beweging hadden op een dag. En afgelopen week was de eerste. En gisteren moet ik zeggen, woensdag, was de tweede keer $100 op een dag. En het is heel erg opvallend. Want tijdens zware koersdalingen uit het verleden zag je altijd de goudprijs ook dalen.
Ja.
En nu gisteravond stond de S&P 500 op een gegeven moment 3% in de min. En goud 3% in de plus. En de laatste keer dat we dat gezien hebben was in de periode 1970 tot 1975. Dat goud ook gewoon omgekeerd correleerd was.
Volgens mij was dat ook de laatste keer dat een president van de Verenigde Staten ook gewoon een president van de Centrale Bank fysiek benaderde.
Dat was Nixon en Arthur Burns.
Gewoon tegen de muur geduwd en zeggen van je moet nu die rente gaan verlagen.
Ja, dat was Nixon en Arthur Burns. Dat is ook wel...
Die anekdote ga ik opzoeken. Dat lijkt me wel een mooie. Zet ik ook in de show notes.
Andere tijden?
Nog een...
Nee, hier wil ik het bij laten.
Michiel, wat is jouw afgelopen week meest opgevallen?
Heel veel dingen. Ik haal er één ding uit. En daarvoor ga ik eerst even wat langer terug. 30 januari was een nieuwsbericht. State Street en DWS drop ESG from S&P 500 ETF's. 12 februari, Fidelity International drops sustainable from names of 13 usage ETF's. 18 maart, BlackRock makes changes to 135 funds before ESG naming rules kick in. Wat gebeurt er nou? Binnenkort wordt er veel strenger gecontroleerd of een naam de lading dekt van fondsen en ETF's. En vorige week heeft de ESMA, dat is de Europese tegenhanger van de AFM, een rapport naar buiten gebracht. Fund names ESG-related changes and their impact on investment flows. Waaruit dus ook gewoon becijferd wordt van je voegt ESG toe, je voegt duurzaam toe aan je fondsnaam en het trekt beleggers aan. En dat klopt ook nog in de cijfers uit het rapport. In de maanden naamswijziging is de inflow 2,2% groter dan anders. En de maanden daarna gaat het effect door. En dat is bijna 10% per jaar. Dus wat dat betreft komt er nu een einde aan impactwashing, aan greenwashing. Vanaf mei wordt hier veel strenger op gecontroleerd. Dus ik denk eigenlijk dat er nog echt honderden naamswijzigingen aan zitten te komen. En het is wel goed om eens even te kijken of je een fonds en ETF in je portefeuille opeens een andere naam hebben. En of je het wel mee eens bent hoe dat ja, eigenlijk dus doorwerkt in het beleggingsbeleid.
Ja, en toen jij je voorbeelden noemde van vermogensbeheerders die dan de namen van een ETF veranderen, dacht ik eerst dat ze heeft misschien ook wel met het terugdraaien in de VS te maken van allerlei woke-achtige zaken, maar dat is dus niet het geval.
Dat is niet het geval. En je ziet wel heel sterk nu een tweedeling tussen de VS en tussen Europa. Je merkt dat Europa, heel veel bedrijven hebben iets van, ja, wij hebben ons vastgelegd op die doelen, daar houden we ons aan. Wij gaan gewoon door daarmee. Alleen, ik sprak laatst iemand die op een Chief Investment Officer conferentie was geweest voor duurzame investment managers. En daar zei iedereen van, ja, wij doen meer, eigenlijk nog minstens evenveel als we al deden. Alleen we praten er wat minder over. Dus eigenlijk zie je onder de oppervlakte dat er weinig verandert.
Maar even om het heel concreet te houden. Hoe kijk je dan bijvoorbeeld aan tegen grote bedrijven waarvan ik het gevoel heb dat ze minder aan duurzaamheid gaan doen? En een sterk voorbeeld vind ik bijvoorbeeld Unilever. Die had allemaal doelen voor 2026. Die hebben ze vertraagd naar 2030. En ze hebben gezegd van ja, wat we wilden vroeger, dat kan niet eens. We gaan veel minder duurzaamheid doen. En tijdens die periode dat Unilever dat vertelde, zag je de koers met tientallen procenten omhoog schieten. Dus ik bedoel, is dat op de achtergrond gebeurt er veel? Of is dat?
Ik denk dat er een soort van realistischere insteek is. Ik denk dat iedereen nu erachter komt van wacht eens even. We hebben wel heel ambitieuze doelen gezet, maar die zijn niet per se haalbaar. Dat is wel haalbaar, maar dat gaat zo ten koste.
Ja, dus achter de schermen gaat alles wel vooruit.
Dus het gaat wel vooruit, inderdaad. En dat kom ik zo meteen ook op met het hoofdonderwerp, omdat er steeds meer een prijskaartje komt te hangen aan schadelijk gedrag.
Oké, interessant. Had jij nog een
Nee,
punt?
Ik hou het hier even bij, want ik denk dat de intro best wel lang duurt. Zo.
Nou, zeg maar, zolang het interessant is en ik hou het goed in de gaten hoor, Michiel. Maar dank voor het meedenken. Ja. Vertel even wat jij waar je een beetje mee bezig bent. Voor beleggingsbelang een beetje. Het is een beetje veel, maar een paar punten.
Heel veel de financiële sector natuurlijk, omdat daar van alles in gebeurt. Ik heb gekeken van wat gebeurt er eigenlijk met de Nederlandse financials als gevolg van die onzekerheid in de markt. Ik heb geschreven over de kwartaalcijfers van JP Morgan. En dat is natuurlijk het eerste kwartaal. Dat was voor Liberation Day. Maar je ziet eigenlijk wel bij die investment bank dat ze meer baat dan last hebben van die marktturbulentie die je nu ziet.
Het is echt bizar. Ik ga bij Goldman te kijken. Dat is geloof ik een beste kwartaal ooit met nul verliesgevende dagen en de hoogste netto winst per handelaar. Dat ik dacht, dat is gewoon gratis geld.
Het
voor
is hun. Gouden tijden wat dat betreft. Maar je ziet wel bij zo'n bank als JP Morgan, die natuurlijk ook een traditionele, meer retail en commercial bank heeft, dat ze steeds meer opzij zetten voor slechte leningen.
Ja, oké. Okay. Interessante artikelen, Michiel, we zetten ze in de show notes. Karel, waar ben jij zo al mee bezig voor ons magazine?
Nou ja, ik ben de afgelopen maanden ben ik dus heel erg sceptisch over de S&P 500 en de Nasdaq. Dus ik heb de afgelopen maanden heel veel artikelen geschreven die zich richten op de minder grote bekende publiekslievelingetjes, noem ik het maar eventjes. En al die artikelen heb ik afgelopen week samengebracht in één artikel. En dat is het artikel De zes beleggingen waarmee je de handelsoorlog niet hoeft te vrezen. En daarnaast heb ik ook meegewerkt met andere beleggingsspecialisten van beleggersbelangen aan het omslagverhaal van deze week met de titel wat op de cover stond: Vecht u door de handelsoorlog. En in het stuk geven wij praktische adviezen om je portefeuille weerbaar te maken tegen het grillen en vaak onvoorspelbare beleid dat uit Washington komt.
Oké, dank jullie wel. Voor kennis. Ja, Karel, je bent vorig jaar extreem succesvol geweest met je persoonlijke redactietips. Volgens mij zelfs drie crypto-ETF's die echt door het dak gingen, meer dan 100% resultaat. En jij hebt wel winst genomen nu recent.
Ja, klopt. Helaas niet op de top van de markt. Want
wanneer was de top van de markt?
Ik denk in december, toen de Bitcoin 108.000 noteerde.
Ja.
En ik heb alles, de laagste koers waarvoor ik verkocht heb, was iets boven de 80.000. Maar we zaten erin voor in de 30. Dus het is wel nog een mooie winst. Helaas niet de top, want alles is wel een heel stuk sneller gegaan dan dat ik van tevoren verwacht heb. De reden waarom het naar beneden gaat is ook iets anders dan dat ik van tevoren verwacht had. En de reden waarom ik heel erg negatief begon te worden was omdat 2024 in Amerika echt een extreem jaar was. Dus je hebt nominale economische groei. Als je daarbij optelt het begrotingstekort als percentage van GDP, dan kom je op een getal uit ruim boven de 10%. Dus dat is gewoon in hoogconjunctuur hele grote begrotingstekorten aanhouden van 6-7% van de economie. Wat eigenlijk 40 jaar niet gebeurd is. Ik ben eens gaan kijken van wat gebeurde er 40-50 jaar geleden, toen we ook hele hoge nominale economische groei hadden, plus hele grote begrotingstekorten. Dan krijg je dus 3 verkiezingsjaren. En als u kijkt op YouTube, dan ziet u nu een grafiek in beeld verschijnen van de jaren 70, de aandelenrendementen. En ik heb in deze 12 jaar, dus van 70 tot 82, heb ik 3 rode vierkanten gezet. En dat zijn de verkiezingsjaren. Het was 72, 76 en 80. En het was net als 24, was het echt een fantastisch jaar op de beurs. En daarna topte de markt en ging het dus naar beneden. En eigenlijk is het ook best logisch. Want op het moment dat je in hoogconjunctuur hoge schulden gaat aanhouden, dan heb je echt een enorme beursexplosie tot gevolg. Omdat het zo simpel is als de schuld van de Amerikaanse overheid is een communicerend vat met de winst van het private bedrijfsleven. Dus gewoon extra schuld betekent extra winsten voor bedrijven. Alleen op het moment dat je zoveel geld gaat uitgeven, zoveel geld gaat creëren, dan zorg je dus voor inflatie. En het slechtste wat de beurs maar kan gebeuren is inflatie. We hebben het in 2022 gezien toen de inflatie omhoog spoot. Dat was echt heel erg slecht. En na al die Amerikaanse verkiezingsjaren in de jaren 70 schoten na de inflatie ook verder omhoog. Dus ik had verwacht van ja, ergens in 2025 gaan wij een beurstop neerzetten. En die blijft dan net als in de jaren 70 wel een paar jaar staan. Alleen wat ik dus compleet gemist heb en waar ik dus ook te laat dat ik eigenlijk had willen beginnen met afbouwen, ben begonnen afbouwen, dat ik echt gechoqueerd was wat er op 2 april gebeurde. Dat was zo'n enorme mokerslag voor het sentiment, maar ook gewoon voor de inflatie. Elke econoom zei, invoerheffingen worden niet betaald door het bedrijfsleven. Dat zijn niet mensen die zeggen van, oh, het is naar voor de Amerikaanse consument, laat ik maar de volledige heffing zelf nemen. Nee, alles wordt gewoon doorberekend. Gisteravond, wat ik zei in de intro, had je ook Jeroen Pauw. Dus toen dacht ik van ja, ik moet gewoon af van mijn beleggingen. Alleen het grappige is dat
af van jouw beleggingen? Ik denk maar niet gedeeld van al jouw beleggingen.
Nee, zeker niet. Ik vind het heel erg belangrijk om een gediversifieerde beleggingsportefeuille aan te houden. Dus ik heb hele risicovolle posities die ik gedurende elke recessie, depressie of wat dan ook blijf aanhouden. Zoals bijvoorbeeld Duolingo. Het zal net zo hard naar beneden gaan. Maar ja, mijn analyse kan ook verkeerd zijn. En als het verkeerd zit en ik heb het afgebouwd, dan mis je behoorlijk wat rendement. Dus ik ben vooral de accenten aan het verplaatsen. Dus ik had ruim 10% in crypto. Die is er allemaal uit. Ik heb,
maar dat heb je dus na 2 april gedaan?
Ja, gedeeltelijk. Ik ben eigenlijk iets daarvoor al begonnen. Daar is ook een podcast-uitzending over geweest, dat ik het beleid in de Verenigde Staten echt heel slecht vond. Dat ik dacht, de val van de dollar gaat eindelijk beginnen. Dus dat was de uitzending dat ik Amerikaanse staatsobligaties en dollarposities had verkocht om er Poolse aandelen voor terug te komen. Maar na 2 april is echt alles versneld. Dus ook masker uit in de bounce.
Ja, want bedoel, die cryptovaluta zijn haast per definitie risicovol.
Extreem.
Mag ik dat zeggen? Ja, extreem risicovol.
Ik noem het altijd een hefboom op de Nasdaq.
Ja, maar waarom Maersk? Wat maakt Maersk zo bijzonder dat je zegt, daar moet ik nu vanaf?
Omdat Maersk vervoert containers in de wereld. Het is in mijn beleggingsportefeuille gekomen omdat ik dacht van, de Midden-Oosten problemen die zullen echt langer duren dan iedereen denkt. Dus daarom moeten al die containers omvaren via Zuid-Afrika. Ik had in maart heb ik zelfs nog een keertje mijn positie verdubbeld, omdat ik dacht, ik wil wel meer Maersk. Het is gewoon echt qua koers-winstverhouding achter gewoon een goedkoop aandeel. Dus had ik mijn positie verdubbeld. Alleen wat je dus ziet is, als je kijkt naar de grafiek met het Amerikaanse handelstekort, dan elke keer wanneer dat minder wordt, nou ja, het wordt altijd minder in de Amerikaanse recessie, omdat dan Amerikaanse bedrijven en mensen minder in het buitenland komen, dan zie je dat de rest van de wereld ook meteen in een recessie verkeert. En wat krijg je dan? Oké, we willen voorraad, willen we afbouwen, mensen gaan minder bestellen en Maersk gaat harder naar beneden dan een gemiddeld aandeel op de beurs. Dus nou, toen dacht ik van Maersk gaat er gewoon uit.
Ja. Is het ook, speelt ook mee met Liberation Day dat heel veel bedrijven in afwachting daarvan alvast de voorraden hebben aangevuld? Zodat je dan eigenlijk best wel een goed opgeklopt kwartaal hebt.
En ja. Dat was mijn eerste gedachte van 2 april. Van ik hou alles aan. Want 90 dagen uitstel. Nou ja, ik bedoel, als ik een bedrijf zou hebben, dan zou ik in die 90 dagen extra voorraad gaan aanleggen. En toen dacht ik van nee, weet je, dit is zo heftig. En er worden vergelijkingen gemaakt met die jaren 30 die ik terecht vind. Dus van, dan denk ik van oké. En dan kijk je naar, wat ik heel erg grappig vind, je hebt 2 soorten beleggingen waar je naar kan kijken op het moment dat een bearmarkt begint. Je hebt de hele volatiele beleggingen, bijvoorbeeld aandelen. 2008 vind ik echt een fantastisch voorbeeld. Op een gegeven moment verging de wereld toen Bear Stearns omviel. En toen ging de Nasdaq daarna met 22% omhoog. En toen viel Lehman om. En tussen Lehman op de eerste week van september en de eerste week van maart, toen had je dus in de Verenigde Staten 7 rallies van minimaal 9%. En maximaal 19%. Dat spoot echt keihard omhoog. En je hebt bepaalde beleggingen als koper, olie of bijvoorbeeld de Zwitserse franc. Die bouncen helemaal niet. En als je bijvoorbeeld nu kijkt naar de Zwitserse frank, dus de USD, nee ik zeg het verkeerd, CHF-USD valutapaar. Dat is een grafiek van linksonder naar rechtsboven. Dus de dollar tikt elke keer een nieuwe low aan. En de Zwitserse frank tikt elke keer een nieuwe high aan. En beleggers denken van oké, eerste klap geweest, het is voorbij, we gaan weer non-stop omhoog. Alleen al dat soort indicatoren zeggen van nee, geld vlucht weg uit de Verenigde Staten naar veilige landen als Zwitserland.
Ja, hey, maar Karel, nu goed onderbouwd waarom je uit deze beleggingen, waarom je die hebt verkocht. In ieder geval die crypto's neem ik aan met flinke winst.
Ja.
Maar ja, wat nu?
Nou ja, het probleem is, ik heb onlangs weer mijn positie in goudmijn aandelen verder uitgebreid. Dus ik bedoel, ik heb nu Newmont, ik heb Barrick, ik heb Freegold, ik heb Franco Nevada, ik heb Wheaton en Agnico. Alleen deze aandelen zijn afgelopen 1-2 weken echt letterlijk ontploft. Zelden gezien dat je gewoon dat deze aandelen gemiddeld dit jaar al 50% hoger staan. En ik vind het echt verschrikkelijk moeilijk. Ik zit de belegger niet in goud en niet in goud mijn aandelen. Dan is mijn advies, koop het. Want het is volgens mij echt de beste hedge in de beleggingsportefeuille. En één scenario moet je in geloven. Dat is dat als Donald Trump ruzie maakt in de wereld, dat er alternatieve handelsblokken ontstaan, alternatieve handelsroutes en niet dat de dollar sterk zal worden. Maar als je gelooft dat er een Mar-a-Lago-akkoord komt waarover gesproken wordt en de dollar daalt, dan denk ik dat op deze koersen zelfs je goudmijn aandelen en goud nog koopwaardig is als je het niet hebt. Omdat het gewoon zo'n goede hedge is. Want in 2008 was de enige hedge die er bestond Amerikaanse staatsobligaties. Dus er werden echt biljoenen verloren met aandelen. En er werd biljoenen gewonnen met staatsobligaties. Dan had je de 2020-recessie. Toen gingen weer biljoenen aan aandelenkapitaal in rook op. En er werd biljoenen verdiend met staatsobligaties. Kijk, in deze tijd is het volgens mij jaren 70 weer. De staatsobligaties is niet de veilige havens. Maar de veilige havens is goud, zoals in de jaren 70. Ik ben heel nieuwsgierig hoe dat gaat. Want je hebt geloof ik 55 biljoen aandelenkapitaal in de Verenigde Staten. Maar we hebben 80 biljoen aan schuld. Weet je, en als deze schuld niet stijgt in de komende recessie, maar dat gaat naar goud, dan kan het echt hard gaan.
Ja, goud mijn aandelen. Dus een sector waarnaar jij je geld verplaatst. Nog andere sectoren of bedrijven die jij nu interessant vindt?
Nee, kijk, ik geloof daarnaast dat kleinere Amerikaanse aandelen beter zullen gaan presteren dan grotere Amerikaanse aandelen. Kijk, het mooiste vind ik, je hebt twee soorten indices. Je hebt de bekende indices op basis van beurswaarde. Dus hoe groter een bedrijf, hoe groter de weging. En je hebt een fundamentele index van hoe beter de bedrijfscijfers, hoe hoger de weging. Als je dan kijkt naar de beurswaarde-index zit Nvidia daar op 5% in. En in de fundamentele index zit het op een kwartje, dus 0,25%. Er zit echt duizenden procenten verschil tussen. Dus ik denk dat die AI-aandelen allemaal wat naar beneden gaan en de rest van de markt allemaal omhoog. Dus ik bedoel,
ja, maar volgens mij is dat niet wat je nu ziet. Althans, de Amerikaanse small caps in de Russell 2000, die worden toch nu de laatste weken extra hard afgestraft.
Ja, klopt. Er wordt hard afgestraft naar beneden.
Ja.
Alleen de Russell 2000 is natuurlijk een index waar het merendeel van de bedrijven langer termijn schuld heeft, gefinancierd tegen 1-2%. Dus die hebben allemaal problemen bij het doorrollen. Maar het leuke van de fundamentele index is dat die index wordt gerangschikt op winstgevende bedrijven. Dus al die verliezende Russell 2000 aandeeltjes komen er niet in. Nee. Dus gewoon klein die winstgevend zijn.
Ja.
Klein die winstgevend zijn.
En dan kijk je gewoon netto winst, aangepaste netto winst, vrije kasstroom.
Ja, ja, officieel zit er 4 indicatoren in. Dus dat is inderdaad winst, dat is boekwaarde, dat is dividend. Dat soort
echt de solide.
Waar je eigenlijk ook niet boekhoudkunde.
En het instrument waarmee jij deze...
Oh, zullen we in de show notes zetten?
Gedachten bespeeld, die zetten we in de show notes. Inderdaad. Dankjewel, Karel. Dankjewel, Michiel, voor deze eerste aflevering. Wil je meer weten over de beleggingen van Karel? Kijk dan in onze uitgebreide show notes. In de volgende aflevering beantwoordt Michiel een heel andere vraag, namelijk hoe toekomstbestendig zijn de bedrijven in de AEX? De laatste jaren wordt namelijk steeds meer duidelijker dat er een prijskaartje hangt aan een aantal schadelijke activiteiten van bedrijven. En dat roept natuurlijk de vraag op wat de maatschappelijke waarde is van die bedrijven en hoe zich die waarde verhoudt tot de beurswaarde. Het antwoord geeft Michiel dus in de volgende aflevering, die maandag wordt gepubliceerd voor niet-abonnees. Alleen abonnees kunnen deze aflevering nu al wel beluisteren via beleggersbelangen.nl/voorkennis. En wil je ook hierna geen aflevering missen, abonneer je dan op onze podcast. Volg Beleggersbelangen ook op Facebook en op X. En vergeet je ook niet te abonneren op ons YouTube-kanaal en op Spotify.